Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Voor Frankrijk is dit echt een strategisch punt, hè? Dus het is niet zomaar dat het alleen maar gaat om, we verdienen hier extra geld aan.
De Black Sword, of eigenlijk moeten we l'épée noire zeggen, want ondanks een last minute wanhoopoffensief van de Nederlandse industrie, werden het toch de Fransen die de nieuwe onderzeeboot voor de Koninklijke Marine mogen leveren. Het allerbeste aanbod, wist de staatssecretaris meteen toen hij offerte zag. Maar wat kunnen we verwachten van die nieuwe boot van de Navalgroep? En hoe gaat dat project er de komende jaren uitzien? En daar gaan we het over hebben met Jamie Karman van marineschepen.nl. Een goede bekende van ons, want lang geleden alles in de podcast. Jamie, welkom.
Dank je.
En natuurlijk vandaag ook hier aanwezig mijn defensiecollega Sylvain Schoonhoven. Sylvain, welkom. Mijn naam is Olaf van Jolen en welkom bij Delta Tango. Ja mannen, er is heel wat te bespreken, want het is wel echt een soort bijna seismische week geweest volgens mij die we achter de rug hebben vorige week met de officiële bekendmaking van de contractpartner voor die Koninklijke Marine. Sylvain, vat het even samen. Wat tekende zich allemaal af vorige week?
Nou, vorige week werd bekendgemaakt wat we natuurlijk allemaal al wisten.
Sprak je met een smile om zijn gezicht, want jij schreef dat twee weken voor al eerder.
Veel insiders wisten natuurlijk al wel hoe de vlag erbij hing. Maar wij hebben het als eerste gebracht een week of drie geleden. Dat Naval verreweg de beste papieren had en dat zij de werf van keus zouden worden. En daarop brak een kleine storm los van het soort tegenoffensief eigenlijk van de industrie die nog probeerde het tijd te keren. Want in hun ogen is een keuze voor Naval een keuze tegen de Nederlandse maritieme maakindustrie. Nou, terecht of niet, kunnen we het zo even over hebben. Van, klopt dat nou? In elk geval, het mocht niet baten. De Kamer heeft nog een spoeddebat gehouden. En afgelopen vrijdag was het dan zover. De onthulling was daar, Christophe van der Maat. Het worden de Fransen. Niemand keek heel verbaasd.
Nee, toen niet meer. Nee, als je dan al verbaasd was.
Om me heen keek. En je zou zeggen van we zijn eindelijk van deze prangende vraag af. En we kunnen nu gaan ontwerpen en bouwen. En zo snel mogelijk een nieuwe boot. Maar ja, de praktijk leert dat het meestal niet zo makkelijk gaat.
Jamie, jij bent volgens mij, jij was bij diezelfde bijeenkomst, kan ik me zo voorstellen, in Den Haag. Of in Den Helder, met Marcel van ook was, met de staatssecretaris van der Maat. Die gaat over materieel, dus ook over onderzeeboten. Was jij nog verbaasd, los van uiteindelijk van op de korte termijn, maar zag jij hem aankomen al langer dat het Naval zou gaan worden wat hiervoor gekozen werd?
Ja, eerst wil ik nog iets anders zeggen. Dat het is nog niet helemaal, staat nog niet helemaal vast. Hè. Het is een voorgenomen besluit. En de Tweede Kamer moet daar nog akkoord mee gaan. Dus
maar hoe reëel is dat? Het zou wel een noviteit zijn, hè? Dat een Tweede Kamer van leverancier wisselt. Volgens mij nog nooit gebeurd.
Nee, maar de staatssecretaris heeft ook tegen mij gezegd, langer geleden, toen ik vroeg waarom hebben we zo'n apart proces. Ze zijn hier bij zo'n aparte aanbesteding of bij een aparte opdracht hoort ook een apart proces. Dus je weet nooit wat er straks nog gaat gebeuren. Maar je hebt gelijk, het is niet eerder gebeurd dat een debrief op deze manier, dat is dan het voorgenomen besluit, zou worden afgewezen of zo. Maar goed, ja, er is een offensief geweest de afgelopen tijd. En het is niet zo dat nu ineens dat men nu zich daarbij neer zou leggen, heb ik het idee. Dat die signalen krijg ik niet op.
Nee. Zag jij al langer, over een langere periode aankomen, dat het Naval zou gaan worden?
Nou, nee, ik vond het heel lastig. Ik had wel op een gegeven moment, kreeg ik van allerlei mensen te horen van we zijn bang voor dat de Fransen gaan onderbieden. Dat is iets wel al heel lang een angst geweest. En ik heb ook het idee gehad van dat proces is zo. Er is een standaard proces voor vervanging van voor aanschaf van defensiematerieel. En daar zijn allerlei dingen bij aan toegevoegd. Dus toen had ik wel het idee van je bent ook wel daardoor vatbaarder voor andere dingen, behalve dan echte offerten en het beste voorstel. Dus toen had ik, sindsdien hou ik echt altijd rekening mee met allerlei andere mogelijkheden. Of van een van die drie partijen die dan toch ineens wint. Maar gaandeweg in de week van dat Sylvain het artikel publiceerde, kreeg ik ook signalen van die Fransen liggen nu echt op kop.
Ja, het interessante is, en laten we nog een klein beetje teruggaan in de historie. Dat is ook een deel wat ik zelf nog wat beter ken. Ik heb het idee dat eigenlijk op verschillende momenten in die hele procedure er verschillende partijen ook, laten we zeggen, op kop nadrukkelijk lagen.
Ja.
Want ik herinner me altijd, en Jamie, jij bent hier, laten we zeggen, de constante factor aan tafel vergeleken met ons. Toen ik in dat dossier stapte, zo 2015, 2016, dat was echt helemaal het begin van het verhaal nog. Toen ging het verhaal dat toenmalig minister Hennis eigenlijk een soort deeltje had met de Duitsers.
Ja.
En dat deeltje zou erop neerkomen: jullie bouwen die onderzeeboten voor ons. Doen wij de fregatten voor jullie. Iedereen blij. Hebben we snel boten en hoera. Herken je dat? Klopt dat of niet?
Ja, zeker. Ja. En dat is alleen toen hadden de Duitsers zijn aanbesteding voor gestart. Een Europese aanbesteding. Dat
ja.
En daarvan zeiden ze op een gegeven moment gaandeweg die gesprekken van ja, wij kunnen niet dat nog bijsturen. Wij kunnen niet de uitslag daarvan beïnvloeden. Dus wij kunnen niet beloven dat wij dan die vergat
die ruil, die uitruil was niet precies meer mogelijk, zullen we zeggen, om dat even onderhands te regelen.
Nee, precies. En toen is dat dus geklapt. Vervolgens werd op een gegeven moment stond Dame op één. Hè. 2019 stond iedereen op het punt om rechtstreeks te gunnen aan Dame. Nou, en toen kwam het verhaal gaat hè, dat Rutte terugkwam van die NAVO-top. Volgens mij in december 2019. En toen is dat dus weer aangepast.
Dat was heel dichtbij. Want ik heb nog even over gehad laatst. Hè, met wat contacten van jou, Sil. Ik herinner me ook nog dat ik zowel vanuit Defensie als vanuit de Damehoek, dat ik gebeld werd, geappt. Nou, rondom de NIDV-beurs was dat toen. Dus de grote nationale beurs voor de defensieindustrie in Nederland. Van nou ja, hou er rekening mee dat we gaan tekenen. En dat de champagnekurken gaan
ploppen.
Hij stond echt koud.
Stond ook koud, ja.
Ja, dus ja, dat had ik ook. En later heb ik ook mensen gesproken. In ieder geval één persoon heeft gezegd die daar echt dichtbij zat. Van ja, het kwam uit de hoek van Rutte dat op een gegeven moment werd tegengehouden. En waarom, weet ik niet. Dus er kunnen allerlei redenen voor zijn.
Ja, er ging een verhaal volgens mij dat eigenlijk Bijleveld en de toenmalig minister en de staatssecretaris Visser, die moesten hun verhaal verdedigen in een onderraad. Ja, en het schijnt dat hun verhaal daar gewoon niet overtuigend was. Dat ze geen goed verhaal hebben gehoord. Dat is toch ook Silvan, wat jij terughoorde nog?
Ja, en er zijn natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, ook allerlei verhalen over dat er op een hoger politiek niveau motivaties zijn geweest om bij die Fransen uit te komen toch op een gegeven moment. Maar ja, aan de andere kant, er wordt ook gewoon gezegd van ja, die offerte van de Fransen, die was gewoon zo goed. Daar kon niemand overheen. Gewoon as simple as that.
Ja, dat is zeker. Maar het punt is natuurlijk wel dat prijs, al die verschillende factoren, die zitten in dat gunningsbesluit. Dus ik heb ook gevraagd, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag, van is het de beste boot? Over 20 jaar maakt niemand meer uit. Degene die onder water zit straks, maakt niet uit of het de beste prijs was. Dan gaat het om of het de beste boot was. Dus ik vroeg aan verschillende personen, onder andere staatssecretaris, is het de beste boot? Dat antwoord daarop was dan, het is de beste boot voor de beste prijs, met de maximale Nederlandse inbreng.
Dat is een heel politieke formulering, ja.
Ja, precies. Maar het is dus ook omdat het gunningsbesluit komt voort uit een balans van al die dingen. En daarmee is dus nog steeds, en dat vind ik dus zo vervelend, nog steeds niet de vrees weggenomen. Hoe groot is de invloed van die prijs? Hebben zij echt zo laag geboden dat zij daardoor zoveel punten scoorden dat zij dit met gemak wonnen? En los van over het ontwerp zelf, kan het heel goed zijn dat ze een goed ontwerp hebben. Maar nog steeds als ze zo'n grote voorsprong hadden door die prijs.
Ja, ja. Het is wel, hè, want de factoren die meespelen zijn, kort en simpel gezegd, de prijs. Laten we zeggen, de militaire kwaliteiten van de bewuste boot. En de derde factor is economische participatie van de Nederlandse industrie. Dat zijn de belangrijkste hoofdmoten.
En de snelheid waarmee die boot gerealiseerd kan worden. Dat is ook belangrijk. En dat was een onderdeel dat nog benadrukt is door de staatssecretaris. Van het gaat mij op het punt waar we nu staan in de geschiedenis, gaat het mij ook echt om snelheid.
Daar heeft hij natuurlijk een punt. Hè? Want je wil voorkomen, en dat is geen IREO-risico, dat je een capaciteitsgat, zoals ze het noemen, krijgt. Dus een periode dat de Nederlandse onderzeedienst geen onderzeeërs heeft. Ja, dat zou dramatisch zijn. Maar ja, het is wel een reëel verhaal, wel een reëel risico.
Dus, het waren dus juist weer de Duitsers die daar eigenlijk het stevigste verhaal over hadden. Dat zij presenteerden zich als de werf die het snelste zou kunnen leveren. De eerste boot zou dan al in 2031 beschikbaar zijn, of 32. En de Duitsers zouden ook kunnen helpen om dat capaciteitsgat te dichten door de Nederlandse onderzeedienst samen te laten trainen of zelfs samen te laten varen ja. op de boten van de Duitsers. Waarmee dat capaciteitsgat eigenlijk is afgedekt. Zij zeggen van, oh, nou, dat is een no-brainer dan. Laten we voor die Duitsers kiezen. Maar ja. toch is, zijn die helemaal niet meer in beeld geweest in het laatste traject. Hè? Die lagen er op een gegeven moment echt al lang uit. En niemand had het meer over die Duitsers, gek genoeg. Terwijl ze toch een goed verhaal hadden. Wat is jouw beeld daarvan?
Ik zie twijfel bij Jamie op zijn gezicht.
Nou ja, ik had wel het idee dat Duitsers inderdaad op derde plaats zijn geëindigd. En al op een gegeven moment dat het echt om Saab en Naval Group ging. En
waarom denk je dat zij toch die...
Nou, dat heeft te maken met dat zij hebben op een gegeven moment ook echt het signaal gekregen van Nederland wil een boot, een aangepaste militaire boot van de plank. En... Zij hebben natuurlijk voor Noorwegen bouwen zij nu voor Noorwegen en Duitsland een grote onderzeeboot. Maar die was nog te klein voor Nederland. Maar op basis daarvan hebben zij een aangepast model ontworpen. Dat best wel dichtbij nog het origineel blijft voor die familievorming. Hun verhaal was 1 familievorming en 2 snelheid. Alleen het risico dilemma waar zij mee zaten is van ja, hoe dichter we bij de Noorse en Duitse 212 CD zitten, hoe verder we afzitten van de Nederlandse eisen. En ik denk dat zij te dicht bij hun familievorming zijn gebleven. Wat snelheid en risico een voordeel met zich meebrengt. Maar het nadeel is dan dat je dus niet aan die eisen kan... misschien niet aan de eisen voldoet. En ik denk dat dat dus ervoor zorgt dat zij vroeg uitlagen.
Ja. Maar lag de lat van het programma van eisen niet te hoog dan eigenlijk? Als je kijkt naar de oorspronkelijke ambitie om dus een boot van de B-variant... te gaan bouwen. Dus niet de allerbeste boot die op aarde voor geld te koop is. Iets van de plank. Het hoeft niet 100% te voldoen. Dat was natuurlijk de opzet oorspronkelijk.
Nou, dat is van de plank is eigenlijk misschien helemaal het begin even de opzet geweest. In de tijd dat Hennis nog echt aan het onderhandelen was. Maar een boot van de plank kan eigenlijk niet.
Hij is altijd aangepast. Maar...
Ja, daarom. Maar die... ik denk niet dat die eisen te hoog zijn geweest. Dat men daar te veel te ver in is gegaan. Omdat als je kijkt naar wat de Duitsers in een 212 CD hebben, daar zit ook bijvoorbeeld een heel groot deel is daarvan buitenlucht onafhankelijke voortstuwing. Dus je gebruikt dan brandstofcellen. Dus behalve diesel en batterijen heb je nog een extra chemische fabriek aan boord. Maar dat is een enorme impact heeft het op die boot. En Naval Group die het heeft voorgesteld, die hebben gewonnen en die hebben dat niet. Want op een gegeven moment had Defensie ook gezegd, we willen dat niet. Zo hadden zij elementen in hun ontwerp. Die gewoon niet paste. En die boot die was ook gewoon eigenlijk nog, denk ik, te klein. Defensie heeft ook gevraagd, stel ook nog even die Australische variant voor. De 216, die de Duitsers van Australië hadden aangeboden. Veel grotere boot. Die was te groot. Maar op basis daarvan kon je weer kleiner maken. Maar daarvan zei TKM, dan krijg je een eenling. Dan ben je enige in de serie, wil je dat?
Geen familie.
Israël heeft dat ook, heb je geen familie?
Ja.
Had gekund, maar hebben ze uiteindelijk... misschien hadden ze daarmee meer kans gemaakt.
Dat is wel interessant, want ik haal me even terug naar het verleden. Ik weet dat ik bij TKMS ben geweest. En even dingen die ik toen bij hun proefde... dat zij best wel, laten we zeggen, uitgingen van... ja, zo doen we dat. En dat is gewoon dikke prima. En zo gaan we dat doen. Ik weet dat... Ik heb het laatst ook nog in een columnpje geschreven voor de krant. Dat ik toen... tegen hun zei van, joh, maar wat gaan jullie nou doen aan industriële participatie? En dat ik daar toen een paar echt hele grote vragen in de ogen terugkreeg van... Ja,
dus dat Nederlandse werven precies meebouwen.
En toen zeiden ze, ja, wat bedoel je daarmee? Toen zei ik, nou ja, maar hè, jongens, in Nederland, hè, dat was toen het debat ook al... is dat element van de industriële participatie wordt heel belangrijk gevonden in dit proces. Dus je zal daar echt een goed verhaal moeten houden. Wil je jezelf aan tafel krijgen bij degene die erover gaan... Ja, hoe dan? Zeg, nou ja, maar we gaan jullie Nederlandse onderdelen toepassen. Wat voor onderdelen dan? Nou, weet ik veel. Misschien dat je wel een voortstuwing of zo kan inkopen. En toen weet ik nog dat de Duitser die erover ging, projectleider, zei alleen maar, kijk maar zo aan, zei, we hebben zo'n heel goede motoren hier. Toen dacht ik, ja vriend, hiermee ga je geen harten winnen. En plotseling een paar weken daarna kwam toen dat hele verhaal over bouwen in Den Helder. En met onderhoud en alles wat erbij kwam. Maar ik proef een beetje, en dat is ook een beetje wat ik uit Jamie's verhaal opmaak van... Ja, jongens, wij doen het gewoon zo en take it or leave it. En, ja, en dan op een gegeven moment, als je niet genoeg meebuigt in deze, ook met zo'n ontwerp, ja, dan op een gegeven moment, dan gaat dat op een gegeven moment natuurlijk gewoon punten kosten.
Ja.
Zeker als een concurrerende partij met een ontwerp komt wat veel dichter bij jouw pakket van eisen zit. En wat kunnen we zeggen wat dat betreft over het Franse voorstel?
Nou, wat de Fransen hebben voorgesteld, tenminste het ontwerp wat voor zover ze dat nu bekend hebben gemaakt en ervan uitgaan dat die cijfers ongeveer kloppen, want het schijnt dat die cijfers niet helemaal, de specificatie van die boot nog niet helemaal exact zijn zoals het ontwerp is.
hebben zij een boot voorgesteld die iets groter is dan de Wallace-klasse. Nou, wel echt wel een stukje groter is dan de Wallace-klasse, maar niet zo groot als hun nucleaire ontwerp. De Barracuda, dat is de nucleaire onderzeeboot die ze voor Frankrijk bouwen. En nou ja, het was een diesel-elektrische onderzeeboot natuurlijk, zoals Nederland heeft geëist. Met een nieuw soort batterij, nieuwe batterijtechnologie, die anderen overigens ook allemaal hadden voorgesteld. Dus daarin onderscheiden ze zich niet. Maar wat mij het meest opviel was dat de diameter, dus hoe dik die boot is, die is echt een stukje kleiner dan, een stukje smaller dus, dan de nucleaire onderzeeboot van Frankrijk. En dus dan van een nucleaire onderzeeboot naar een diesel-elektrische onderzeeboot, dan moet je echt behoorlijk ontwerpen. Dan moet die boot helemaal anders. Want je hebt een hele andere. Dus een nucleaire onderzeeboot heeft altijd energie, heel veel energie. Dus heel veel gewicht zit erin. In zo'n conventionele onderzeeboot heb je 4 diesels en batterijen. En die batterijen, daarmee moet je het dan doen. Dus je hebt een hele andere structuur aan boord. Eigenlijk vrijwel alles wat anders. Er komt dus dan nog bij dat die ook nog smaller wordt. En als je dat hebt, betekent dat je nog meer in het ontwerp moet gaan veranderen. Dus ja. Er moet echt nog heel veel worden gedaan.
Hij is heel slank, hè? Ik zag de tekening en ik dacht van, oké, het is inderdaad zo. Het heeft wel iets van een zwaard.
Ja, en dat is niet altijd goed, hè? Want je onderzeeboot wil je juist een beetje dikker houden.
Ja, voor de...
Dat je goed kan manoeuvreren. Ja. Dus hij is zelfs op het dikste punt is hij iets smaller dan de walrus. Maar toch 4 diesels aan boord met een enorm vermogen. Waarschijnlijk Duitse diesels. Dus wat, dat zijn dan weer de voordelen van
maar onze boot. Dat zal voor hun al best lastig zijn. Want zij moeten dus een partner gaan vinden die voor hun die hele voortstuwing kan verzorgen. Of valt dat mee? Kan je dat redelijk bij het halen van de plank afhalen?
Nee, dat kan zeker niet van de plank. Ze zullen dus hebben in Frankrijk hebben ze al een deal gesloten voor de Australiërs voor een nieuwe elektromotor. Die moet helemaal opnieuw worden gemaakt. Want die is er niet in deze categorie. Nou, die 4 diesels moeten aangeschaft worden. Alles moet ontworpen worden. Maar ze hebben natuurlijk, behalve ervaring met de nucleaire boot, hebben ze ook export, Scorpen. Diesel-elektrische boten, die verkopen ze aan India, Chili, Maleisië.
Dus een kleiner, of niet?
Die zijn veel kleiner. Dus ja. Maar die diesel-elektrische ervaring, die hebben ze wel. Dus het kan zijn dat zij elementen vanuit die exportboot, die niet wordt gezien als een hele goede onderzeeboot overigens, hè, wordt overgeheveld naar, gebruikt wordt voor deze onderzeeboot. Die kennen ze niet.
Wat horen we trouwens terug, Jamie? Jij bent zelf oud-marineman. Wat hoor je terug vanuit de marine hierover? Zijn mensen helemaal uit het veld geslagen dat er geen dame wordt? Of kijken ze toch een beetje aan? Of hoe,
Nou, ik heb daar nog niet zo heel veel over gehoord. Ik heb wel wat verhalen over gehoord. En die zijn heel wisselend. Kijk, er zijn mensen die zeggen van, ja, we hebben nu in ieder geval iets en we kunnen verder. En, kijk, weet je, het lastige is ook altijd met de gebruiker zelf. Ja, die zijn vooral kennen wat ze hebben. En sommigen die zeggen van ja, vind het prima als we maar gewoon iets nieuws krijgen. Er zijn erbij die juist kijken naar van wat is. Wij zijn straks een hele kleine partner met de Fransen. Defensie ziet zichzelf soms als een. Hè, wij hebben jullie gekozen en dan zijn we jullie beste vriend. Maar wacht even, ze hebben 10 jaar lang hebben ze. Weet ik hoeveel geld geïnvesteerd in dit project? Het moet een keer terug worden verdiend. Wij sluiten aan naast Chili, India en Brazilië en Maleisië. En dat zijn ook. Vinden ze hun beste vrienden? Ja, wacht, dat weet ik niet. Dus dan ben je maar een mini onderzeedienst met 4 onderzeeboten. Naast zo'n hele grote nucleaire onderzeedienst. Hoe dat dan gaat, dan maken anderen zich weer zorgen.
Ja, want er is in de aanloop naar die beslissing best wel met modder gegooid naar de Fransen. Ze duiken onder de prijs, maar dat gaan ze later via een achterdeurtje weer terugverdienen.
Ja.
Hè, of kijk naar hoe het in Australië is gegaan, waar de Australiërs een groot onderzeebootproject afzegden met Naval. En toch voor de Amerikanen kozen ze. Er zijn wel wat casussen aan te voeren waar de klanten niet optimaal tevreden waren. Zeg maar. Hoe kijk jij er tegenaan? Klopt dat nou of is dat gewoon een soort moddergooierij en beroepsjaloezie?
Nou, dat zit er ook zeker in. En kijk, die Fransen kunnen echt wel. Ik denk echt wel dat ze goede onderzeeboten kunnen bouwen. Er zijn echt wel elementen in die. Kijk, ze maken nucleaire onderzeeboten. Nou, dat is echt complexer dan diesel-elektrische onderzeeboot. De verhalen die ik terughoor vanuit de marine is dat ze dat de beste ervaringen best wel goed zijn nu met de nieuwe Franse onderzeeboot. Voor zover dat allemaal je dat allemaal kan nagaan. Maar aan de andere kant, ja. Voor Frankrijk is dit echt een strategisch punt. Hè? Dus het is niet zomaar dat het alleen maar gaat om. Hey, we verdienen hier extra geld aan. Maar ze gaan op zoek naar een andere klant. Nederland is, voor zover ik weet, het eerste land in Europa dat in Frankrijk onderzeeboten bestelt. Dat is voor hen echt wel belangrijk. Zij hebben natuurlijk ook een idee van Europa en wat zij gaan willen.
Duitsers ook overigens. Hè. Die hebben ook gezegd, we willen een Europese onderzeeboldklasse. Maar dan wel natuurlijk in Duitsland gebouwd.
Vanuit Duitsland, dat, ja. dat blijft altijd een probleem met de industrie. We moeten uniformeren, maar dan wel naar ons uniform.
Precies, dus we willen Europese gedachten, maar wel vanuit ons land en onze industrie. En daar, het lastige zit hem dus in van, is Frankrijk straks echt een partner op dit vlak? Of zijn wij gewoon een klant? Dient het een ander strategisch doel? En dat denk dat daar het lastige in zit, want als het een ander strategisch doel dient, dan kan je makkelijk onder de prijs. Dat hebben we gezien bij de mijnenjagers. Naval Group heeft nu die mijnenjagers gaan ze bouwen voor België en Nederland. En zij hebben daarvoor 200 miljoen euro. Waren ze goedkoper. Maar de concurrent dame gaat niet meer. Die zie je geen mijnenjagers meer bouwen. En iedereen in het buitenland die kijkt naar nieuwe mijnenjagers, die kijkt naar de Fransen. Dus, en daarvan is ook tegen mij gezegd. Dit is was een strategische overwinning. Nu is het onderzeeboten. We kunnen ons niet voorstellen dat ze straks zeggen, nou, we gaan meer in Europa bouwen. Maar ja, hadden we 10 jaar geleden of 15 jaar geleden ook niet gedacht dat Nederland zou zeggen, jullie Fransen gaan onze onderzeeboten bouwen.
Ja. Hoe kijk je aan tegen misschien wel het heetste hangijzer in deze discussie, in de laatste weken, van een keus voor Frankrijk zou de nekslag betekenen voor de Nederlandse maakindustrie op dit vlak. Al die kennis die verdwijnt straks achter een hek in Frankrijk. We zijn uitgespeeld als we niet kiezen voor Saab Dame. Was dat te hard aangezet? Of zit er een kern van waarheid in? En hoe zit het met de bijdrage van die Nederlandse werf IRC aan de NAVO-boot? Heb je daar een beeld van?
Ja, nou, eerst over die vraag, wat is het een nekslag voor de Nederlandse industrie? Ik vind het heel lastig, maar ik heb nog geen enkel Nederlands bedrijf gesproken, behalve IRC dan, die zeggen van, nou, als Naval Group wint, dan wordt het beter. En dat zij zeggen van, we hebben we baat bij. Maar het heeft ook te maken met wat Defensie zelf doet, zelf heeft bedacht. Defensie heeft namelijk zelf niet gezegd van, kijk, Australië heeft gezegd, wij willen dat straks als we gaan ontwerpen, dan gaan Australiërs gaan mee ontwerpen. In Cherbourg was een apart deel gebouwd. Je bent er ook geweest.
Ja, ik kan me nog herinneren. Een soort veredelde portercabins.
Ja, nou, en daar zou dus een heel nieuw gebouw komen. En de 40 gezinnen waren er al. Er zou 1000 mensen zouden worden. Ze hadden al basisscholen waar ze Engelstalige docenten hadden aangenomen. Dat is enorm groot. Omdat Australiërs daar echt in Frankrijk gingen mee ontwerpen aan hun boot. Is dat nu ook afgesproken? Gaat Defensie dat afdwingen? Dat is helemaal niet te sprake gekomen.
Niks over gehoord.
Nee, dus straks wordt die boot gewoon in Frankrijk ontworpen. Wordt ook Frankrijk gebouwd. Dat is ook gezegd dat het zo moest. Dat in Nederland zou worden gebouwd. Dus ja, en natuurlijk is het zo. Compensatie. Dat er bepaalde opdrachten naar de Nederlandse industrie kunnen. Maar ja, wie de kant aan de jaren 80 nog kan herinneren. Orion's, die Amerikaans vliegtuig werd gekocht voor de marine. Er zouden daarna compensatieorders komen. Ja, dat was ook allemaal niet zo heel goed opgesproken. Dus toen werden in plaats van echt goede kwalitatief hoogwaardige producten, werden het dan andere dingen. Sommigen zeiden zelfs bloembollen. Dus ja, het gaat er echt om in het begin dat Defensie zelf, dus dat ligt niet aan met welke partner, maar het ligt ook aan Defensie. Welke eisen stel je hard, stel je ze? En wat de minister Adriaanse zei, die zei van, dwingen echt af. En is het niet in een onderzeeboten dat Nederlandse industrie moet meewerken, dan ergens anders in de maritieme industrie. En nou, daar ga je dus al.
Ja.
Want dat betekent dat bij wijze van spreken, pompen of deuren, met alle respect, dan wordt het dat in plaats van echt onderzeebootontwerpers. Ik bedoel, we hebben een generatie
van de high-tech eigenlijk.
Ja, maar je wil ook echt gewoon dat je alles weet van je boot. Als er nu ergens iets niet doet op een walrus, dan weet je alles van die boot. Echt alles. Al die archieven, die zijn er. De mensen die eraan hebben gewerkt, die worden echt gebeld. Die wordt echt gebeld. Vraag van, kan je komen? Kan je kijken naar wat doen we hiermee met dit probleem? En straks is het van, ja, hoe is het geregeld met onze partner? En of het nou een Duitse of een Zweedse of een Franse partner is. Alleen dan kom je met op van, wat is hun doel? Waarom willen ze dit? Snap je? Wat is het hoge strategische doel? Is het omdat ze gewoon fijn vinden om ons samen te werken? Of hebben ze een ander doel? En is het een grote onderzeedienst? Of is het een partner onderzeedienst? Weet je, want normaal werken onderzeedienst ook niet samen.
En in dit geval is het natuurlijk inderdaad ook waar je het over hebt, de weging van factoren. En als het inderdaad de factor snel gebouwd en een stuk goedkoper, als dat het belangrijkste is, dan wellicht neem je daarmee dan voor lief
dat die landelijke industrie die er is, ja, jammer de bammer. Het is maar zo, want daar hebben we gewoon even het geld niet voor of de tijd niet voor om dat allemaal uit te gaan lopen.
Ja.
Het interessante factor vind ik wel, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik heb zelf altijd wel mijn twijfels gehad over het Saab-Dame bod als het gaat om perceptie risico. Management van het hele verhaal.
Ja.
Feit is gewoon dat Saab-Dame, nog Saab, nog Dame, sinds begin jaren 90 een nieuwe onderzeeboot gebouwd heeft. Hebben ze gewoon niet gedaan.
Nou, dat is niet waar.
Ja, ze hebben toch. Ja, okay,
Saab bouwt nu de A26 voor Zweden.
Snap ik, maar bedoel, dat ding vaart nog niet. Nee. Dus ten tijde van de hele besluitvorming hadden we het over, laten we zeggen, een Saab wat begin jaren 90 nog een boot had opgeleverd. Boten had geüpdate. Nou, dat is in Nederland natuurlijk door de industrie ook gedaan. Maar ik kan me voorstellen, zeker toch nog met dat gevoel in je achterhoofd van een hele walrusaffaire, dat je denkt, ja, moeten wij op dit moment opnieuw zo'n avontuur aangaan om met deze partijen, ja, kunnen we niet beter kiezen voor de Fransen die boten in serie bouwen, de Duitsers die boten in serie bouwen, dag in dag uit. Ja, die factor is natuurlijk misschien ook gewoon wel heeft meegespeeld.
Ja, denk ik ook. De zwakpunt in het verhaal van Saab was natuurlijk een ervaring hoeveel boten ze bouwen. Ook een ontwerpervaring. Zo'n grote boot als deze. Nou, dan hadden alleen de mensen die nog in de jaren 90 hadden meegewerkt aan de Collins-klasse van Australië hebben daar ervaring mee. Dus dat is zeker een punt. Maar wat je zegt, de Walrus-affaire. Ja, was het maar de Walrus-affaire. Dan hadden we gewoon alleen een boot die iets later kwam en iets duurder wordt. Maar wel een hele goede onderzeeboot die echt goed te onderhouden is. En nu is het natuurlijk de vraag van hoe gaat dat straks? En daarnaast, er zijn landen, Spanje, Zweden, Turkije, Italië. Nou, en zo zijn er nog een aantal die hebben gezegd, Zuid-Korea, wij willen juist die onderzeeboot-kennis naar ons toe halen. Ja, en die kennis, dat kost het misschien tijd, dan kost het misschien geld, maar dan hebben wij straks weer zelfstandig kunnen we besluiten en alles zelf doen. En dat gaat niet om dat worden we beter, want industrie, dan worden we rijker van voor onze industrie. Maar het is echt omdat je dan gewoon meer zelf kan doen.
Strategische autonomie.
Precies.
Dat is een heel belangrijke discussie.
En dat laten wij nu eigenlijk los.
Dat laten we nu los. Laat het nu over aan een ander. We gaan gewoon als een commercieel inkopen eigenlijk. Dus dan kan je zeggen, ja, een partner, bijvoorbeeld met Duitsland, kan je best zeggen, we kopen twee van jullie 212 CD-boten nu. En dan kunnen we misschien iets minder mee. En daarna gaan we met jullie samen nadenken over een ander type. Dus Een heel nieuw model, wat echt aansluit op onze wensen, maar wat nog wel ergens voortkomt uit die 212 CD. Nou, maar dan ook met Maxima, wij gaan mee ontwerpen, we gaan alles samen doen. Dan heb je dus ook een lange termijn plan. En dat is nu helemaal niet aan de orde.
Nee, ja. Dat klinkt inderdaad heel, heel pijnlijk. Helemaal, denk ik, omdat, en dat is een terecht punt, die boten bestellen en laten bouwen is één. Maar je hebt het daarna ook nog over 30, 40 jaar onderhoud erachteraan.
Ja.
Dat heb je dus ook niet meer in eigen huis. En dat is ook niet meer waar je dus in eigen land aan kan verdienen. Waar nu inderdaad die industrie jarenlang nog aan de walrus heeft kunnen werken. En nog een midlife update heeft kunnen doen. Waardoor je dus ook daar nog steeds economische spin-off hebt.
Ja. En de oplossing, iedere keer het antwoord daarvan is steeds van, ja, maar we gaan afspraken maken. We zetten dat op papier. Ja, nee, die dingen moeten gewoon, die kennis, die documenten, die moeten gewoon in Nederland staan. Punt. En die moeten die toegankelijk zijn in plaats van, ja, daar hebben we afspraken over gemaakt. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat dan wordt gezegd, hè, van we hebben geen helaas hebben we geen onderzeebouwindustrie meer. Wordt dan door minister Adriaans, schreef het laatste weer, maar staatssecretaris Van der Maat zegt het ook wel. Dan denk ik, ja, helaas, maar hoe komt dat? In november 1988 werd dus gevraagd aan de minister van Defensie, wat gebeurt er als we nu niet de huidige onderzeeboten van toen vervangen, de zwaardvisklas hadden we twee van. En toen is gezegd, dan verliezen we dus kennis. En dit is het gevolg van een besluit, want toen is besloten het niet te vervangen. Gevolgen van gewoon van het besluit vanuit de regering in die tijd.
Mm-hmm.
En natuurlijk heeft de marine daar ook al een rol in gespeeld. Maar dit is dus wat je krijgt, wat je van een jaar geleden zei, nou, dit lijkt me een goed plan, we gaan het niet vervangen. En dan heb je straks een probleem. En wat hebben we over 20 jaar? Dat ze, ja, helaas hebben we het niet goed geborgd en alle kennis is weg. We kunnen eigenlijk niks meer worden. Hetzelfde als Portugal en Griekenland. Ook gewoon consumerende onderzeebootgebruikers.
Ja, dat klinkt niet heel prettig. Aan de andere kant kun je zeggen van, ja, maar wij specialiseren ons in die oppervlakteschepen. Daar zijn we top in.
Maar, ja. Maar weet je, het jammer daaraan is juist, Kijk, Nederland doet niet heel veel andere dingen met oppervlakteschepen, Nederlandse marine, dan andere landen. Maar Nederland doet wel andere dingen met onderzeeboten. En daarvan is juist gezegd, internationaal speel je op het hoogste niveau, doe je mee. Je hebt aparte boten, die zijn qua afmetingen, je doet andere dingen. Ja. Je blijft niet bij een eigen kust. Je gaat ver weg. Ze zijn groter dan andere boten, maar kleiner dan nucleaire boten. Dus je doet iets bijzonders. En juist op het vlak waar we echt iets toe te voegen hebben, iets bijzonders doen, een strategisch iets hebben, gaan we dat weggeven aan een ander land waarvan die zegt, nou kom maar, want dit willen we namelijk ook wel bouwen.
Nog even kijkend naar de verliezende partij, Dame Saab. Waar is dat misgegaan? Want ook daar had je heel lang het idee. Nou, we hebben het champagne moment over gehad.
De gedoodverfde winnaar.
Waarom, en bekend is van Dame Saab dat zij natuurlijk een enorm sterke lobby hebben. Zowel binnen het marineapparaat. Al is het maar omdat, ik denk als je voor het hoofdkantoor marine. Dat ongeveer de helft van personeel buiten komt. Het barst van het oud marinepersoneel wat daar werkt. Ook belangrijke functies. De lobbypolitiek ook met name richting bepaalde partijen is heel sterk. Maar hoe heeft dit kunnen misgaan?
Dat vraag ik me ook af. Ik denk toch dat zij ook in het ontwerp misschien niet genoeg punten hebben gescoord. Maar qua prijs zaten zij ook hoger. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, het verhaal daarbij was natuurlijk wij zijn geen staatswerf. Wij kunnen domweg niet zo scherp offereren zoals de Fransen. Want de Fransen hebben de Franse staat achter zich. Gaat het mis, dan vangen die de financiële klap op. Maar goed, de keerzijde van dat verhaal is natuurlijk weer, en dat is ook heel interessant, van straks is er pen op papier gezet. En dan hoor je wel van, dan begint het eigenlijk pas. Want dan komen er allerlei financiële tegenvallers. Ja, wie gaat die opvangen?
Ja, dus ze hebben dan, als er dingen tegenvallen, dan zijn er allerlei clausules. Hè? Dus dat je boeteclausules, dan moeten boetes worden betaald. Maar dan vaar je boot niet eerder door. Je kan allerlei dingen inrichten. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat. Maar wat je net zei is van over de gedoodverfde winnaar. Dat is eerder gebeurd, hè, bij Dame. En iedere keer verschillende redenen. Misschien dat nu ook echt terecht is eruit gekomen van, nou, het ontwerp was gewoon echt niet goed genoeg. Dat kan. Ik heb het ontwerp niet inhoudelijk gezien. Al die berekeningen kan ik ook niet doen. Dus daar moeten we dan de Defensie op geloven. Maar het was natuurlijk, even zo uit mijn hoofd, in Roemenië hadden ze, was ook een deal voor corvetten. Was een aanbesteding. Er werd gezegd door de regering, Dame, jullie gaan het bouwen. Toen is er dus uiteindelijk commentaar geweest uit allerlei landen. En is er dus een aanbesteding gekomen. En die won Naval Group. Dat is niet goed gegaan. Die corvetten zijn nog niet gebouwd. Omdat ze geen contract met de werf hebben gesloten. Maleisië had Dame ook. De voorkeur van de marine ging ook om corvetten. En die zijn toen, hebben ze toen, op het laatste moment is al teruggedraaid door de minister van Defensie. Die heeft een brief geschreven en die zegt, nee, toch Naval Group heeft gewonnen. Dus het is vaker gebeurd dat iedereen dacht, Dame gaat winnen. En dan wordt het toch Naval Group. Dus het deed ook wel echt pijn, hoor. Dus
de geschiedenis herhaalde zich.
Ja, maar nu in eigen land.
Ja, inderdaad.
Dus extra, dat doet extra pijn. Want dan denk je van, komt dat door het bedrijf? Of komt dat omdat de Fransen gewoon in bredere zin een ongelooflijk sterke lobby hebben? En die er ook niet voor terugdeinzen om een minister of een premier in te zetten om achter de schermen even wat te fixen.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook al voorbeelden van bekend bij Naval. Even de mooiste voorbeelden vind ik zelf dan wel. Dat Ankie Broekers-Knol, toen ze nog Eerste Kamervoorzitter was, op bezoek ging bij haar ambtgenoot. En die zei, Ankie, wat leuk je te zien. En we gaan samen onderzeeboten bouwen. Ja, dat is ondenkbaar dat er nu in Nederland, dat nu de voorzitter van de Eerste Kamer, wij spreken even voor Dame Saab aan de klus gaat. Als hij iemand op zoek doet in een ander land.
Ja.
Maar in Frankrijk is dat gewoon bontol.
Ja. Ze doen het heel goed. Het is een heel goed geïntegreerd verkoopapparaat. Dat helemaal tot aan Macron doorloopt. Ja, dat is gewoon wat de RDM, de Nederlandse onderzeebootbouwer, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden heel graag had gewild. Dan hadden zij misschien ook meer boten verkocht. Maar in Nederland zeggen we, nee, het is een commerciële activiteit. Doe je best.
Je moet je eigen boontjes doppen, wat dat betreft. Je moet jezelf verkopen. Precies. Dat gaan wij niet voor je doen.
Het is tot besluit. Wat denk jij? Is er nog dat vangnet van de Kamer? Gaat dat nog iets doen? Of wordt dat binnenkort een ritueel rondje mopperen? Ach en wee. En uiteindelijk gaat er gewoon een klap op?
Nou ja, als je een beetje spreekt met de verliezers, de bedrijven die het niet geworden zijn, dan zijn zij vol strijdlust. Zij willen alles, alle wegen bewandelen die er nog zijn om het tij te keren.
Rechtszaken?
Nou ja, dat is zeker een optie, ja. Maar of dat uiteindelijk nog iets uit gaat maken, ja, ik heb er eigenlijk een hard hoofd in.
Ja. Jamie? Famous last words?
Ja, nee, ik denk dat ook het wordt echt lastig om dit nog te behandelen. Formele besluit moet nog genomen worden. En tot die tijd kan je eigenlijk ook niet alles uitsluiten. Maar inderdaad, het wordt lastig voor die partijen om daar nog wat in te veranderen.
De overtuiging bij de staatssecretaris was in elk geval heel uitgesproken. Ik zag gelijk toen ik die offerte bekeek, wat trouwens een opmerkelijke uitspraak is, dat iemand direct als hij naar de offerte kijkt.
1000 pagina's, heeft hij die in één keer gezien?
Ja, dat...
Misschien dat hij heel snel kan lezen.
Ja, ja, dan vraag ik me af wat hij dan in één keer heeft gezien. Maar het is wel zo dat ook de programmadirecteur dat zei van ja, veruit beste voorstellen. En ook de commandant van de zeedienst ontzettend blij. En de commandant van de marine ontzettend blij. Maar goed, het ging wel, dat werd wel steeds gezegd, om het totaalpakket.
Ja. Ik zag het meteen, dan denk je van daar ligt een soort A4'tje. Ligt,
ja, met management samenvatting.
Een soort, dat gevoel van ja, een offer that you can't refuse, zullen we zeggen.
Of hij is alleen naar de laatste bladzijde gekeken.
Ja. Oh, ziet er goed uit. Laten we doen. Ja, Jamie, dankjewel dat je er was vandaag hier om met ons hierover door te praten. Ik heb ook zo'n heel sterk vermoeden dat het niet de laatste keer gaat zijn. Want ja, we gaan volgens mij nog in journalistieke zin jarenlang plezier beleven aan alle perikelen rondom dit project. Toch ja, het allergrootste materieelproject voor überhaupt defensie in Nederland in jaren. Met allerlei bijkomende risico's van dien. Vertragingen, technisch malheur. Nou ja, dat is buitengewoon interessant. En natuurlijk blijven wij dat volgen bij Delta Tango. Sylvain, dankjewel ook dat je er was. En wij zijn over 2 weken weer hier voor een volgende aflevering. Tot die tijd, laat weten wat je van ons vindt. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Tot over 2 weken met een nieuwe aflevering van Delta Tango.